Mijn naam is Peter Ressel, ik ben 78 jaar oud, oudspeler van Anderlecht.
Voor onze jongere kijkers, met welke hedendaagse speler zou je jouzelf vergelijken?
Nou, ik wil me liever niet met een andere speler vergelijken.
Kon je na je voetbalcarrière op pensioen?
Nee, wij konden vroeger nooit op pensioen.
Met welke Anderlecht ploeggenoot kwam je het beste overeen?
Robbie Rensenbrink.
Wil met Anderlecht tweemaal de Europa Cup 2, word je daar ook vaak op aangesproken?
Nee, op dit moment niet meer. Hè. Dat is te lang geleden.
Je hebt nog gewerkt voor de club Anderlecht als onder andere technisch adviseur. Heb je nog contact met een Roger van den Stopkoven van Holbeek?
Nee, geen enkel contact.
Café Chantant, Café Chantant. Dan krijgt u bij uw wijntje een treintje en een refreintje. In het Café Chantant, Café Chantant. Daar heeft u voor een prik den hele avond schik.
Zaterdag 20 april, een nieuwe Café Constant met Ben en special guest Peter Ressel. Enchanté, jongens.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik stel voor dat we hier spontaan met een applausje beginnen voor een tweevoudig cupwinnaar met Anderlecht. Heel mooi, Peter. Word je daar nog vaak op aangesproken? Je zei het eigenlijk niet zo?
Nee, maar ik denk dat de tijd te lang terug is. We praten hier over 1976. Dat is straks over 2 jaar, 50 jaar geleden. We gaan het waarschijnlijk wel weer vieren, maar... Dat is te lang geleden. Ik denk ook dat het wel mooi is, maar we moeten er niet lang bij stil blijven staan.
Oké. Okay. Je zei, we gaan dat vieren, initiatief van de spelers zelf, of gaat de club daar?
Ik denk dat de club wel iets aan dat, want we zijn ook bij 40 jaar bij elkaar gekomen als oudspelers. Maar natuurlijk, op onze leeftijd, de vallen er steeds meer weg. Mm. Maar het is toch wel even leuk om ze weer even terug te zien.
Ja, dat zal wel. We gaan zo meteen verder grasduinen in jouw leuke verleden bij Anderlecht. Met veel plezier. Ben, we moeten het ook even benoemen. We zijn genomineerd voor de Belgian Podcast Awards.
Inderdaad.
Ja, je hebt toch al gestemd, vermoed ik, op Café Constant.
Uiteraard.
Ah, zeer schoon. Wij gaan voor de fans van ons gaan wij natuurlijk ook iets weggeven. Stel dat wij die Belgian Podcast Award kunnen winnen. Wat gaan wij doen? We gaan dat heel leuke shirt hier. Ben gaat het tonen. Met heel veel handtekeningen van allerlei heel veel leuke Anderlecht spelers op gaan wij dan gewoon verloten aan een van de personen die op ons gestemd heeft. Er staan handtekeningen op van, onder andere, kan je het zien?
Suarez stond erop. Och. Nachar. Ja. Was het Lukaku ook die je zei?
Nee, Okaka gaat er nog wat tussen staan. Alleszins van die periode. Suarez alleen al zou voor mij de moeite waard maken om dat shirt te willen winnen. Hoe kunnen wij weten dat jullie gestemd hebben? Bezorg ons een screenshot van het feit dat jullie op ons gestemd hebben. Dan kunnen wij daar een database mee aanleggen. En dat leuke shirt gaan verloten als en wanneer wij gewonnen zouden hebben. Op zich is Café Constant een beetje de underdog in heel dat verhaal. Er zit geen radiozender achter ons, geen groot fancy productiehuis. Dus het is uit steun voor de common man dat jullie op ons zouden stemmen. Dus voilà. Ik vind dat we die underdog role maar keihard moeten gaan omarmen.
Onanderlicht, maar we gaan ervoor.
Voilà. Het is helemaal waar. Peter, podcasts zijn in Nederland al langer een hot item. Volg jij er ook een aantal?
Nee.
Oké. Okay. Los van voetbal, wil ik zeggen.
Ja, maar ik volg geen podcast.
Okay. Ben, we zijn geen 20 meer, helaas, maar we zijn ook weer niet van die leeftijd dat we hem bewust hebben weten voetballen. Kende je hem?
Eerlijk te zijn, niet. Toen ik het heb opgezocht, ja, zag ik wel ongeveer wie dat was, maar ja, ik heb toch even moeten kijken.
Ja, ja. Sergio McDonald zat hier een aantal maanden geleden. Je hebt daar nog het een en ander voor gedaan.
Ja, na de periode bij Anderlecht... Als hoofdschouting en technisch adviseur heb ik Cheryl onder mijn hoede genomen en zijn we heel wat clubs, zoals jullie gehoord hebben, afgegaan.
Ja. Ja, ja. Het voetbal, zeggen ze, is ergens een weerspiegeling van de maatschappij. Die maatschappij is net zoals de voetbal heel gemediatiseerd vandaag. In jouw tijd was dat nog wel wat anders. Heb je daar spijt van, dat je dat niet hebt meegekregen?
Nee, ik heb daar geen enkel spijt van. Ik denk dat ook ik in een mooie tijd gespeeld heb en elke tijd heeft zijn eigen dingetjes. Dit is nu een hele moderne tijd. Ik doe er ook een klein beetje aan mee, omdat ik ook wel een telefoon heb enzovoorts. Maar zoals het nu is, moet het maar doorgaan. En wij hadden een mooie tijd toen.
Oké, misschien dat jij de roem en de aandacht en de geldbuidel van vandaag zou willen krijgen in plaats van die van toen.
Ja, dat zou wel interessant zijn.
Zeker die geldbuigel, vermoed ik.
Maar dat was er toen niet bij, want net zoals ik straks al geantwoord heb, als je toen in de tijd met voetballen klaar was, dan moest je toch in de maatschappij wel verder en kon je niet, zoals heden ten dagen, van je geld leven.
Ja. We gaan er straks nog wel op terugkomen, op wat je net zei. Jouw voetbalcarrière, ik wil vooral focussen vandaag op Anderlecht, want je hebt heel veel gedaan, bij heel veel mooie clubs ook gespeeld. Als jonge snaak begonnen of beginnen voetballen in Nederland, je hebt ook even geschipperd tussen Nederland en België, van PSV naar Lierse, van Lierse naar Feyenoord, van Feyenoord naar Anderlecht. Ik weet wel dat België in die periode wel eens leuker leek te betalen dan Nederland. Heeft dat er iets mee te maken gehad of niet per se?
Nou, België was toen in onze tijd was hoger op de Europese lijst wat betreft en stond als competitie beter bekend als de Nederlander. Dat is later veranderd natuurlijk. Maar dat heeft alleen maar te maken met de infrastructuur, de stadions, die in Nederland natuurlijk veel moderner zijn geworden als op dit moment in België. Dus België moet daar nog een kleine inhaalslag slaan.
Groot.
Maar dat heeft dus ook in Nederland dan die hele cyclus dat het beter en beter is gegaan. En nu is Nederland, denk ik, als competitie iets beter als de Belgische. Maar toen in mijn tijd was het de Belgische.
Eens, Ben?
Ja, ik denk grotendeels wel. Ik denk dat Europees België het nu wel redelijk goed doet. Maar we hebben geen clubs van de omvang van Ajax of zelfs PSV, Feyenoord.
Wees blij.
Ja. Dus ik denk dat daar nog wel een klein verschil op zit inderdaad tussen de twee competities.
Ja, met Feyenoord won jij de UEFA Cup. Ik heb eens een paar spelers van die ploeg overlopen. Jij stond er vast in de basis, even meegeven. Onze generatie kent misschien mensen zoals een Wim Jansen, eventueel een Harry Vos, uiteraard Willem van Hanegem. Van Hanegem was wel een markant figuur, laat ons zeggen. Was hij dat toen ook al?
Ja, Willem van Hanegem is one of a kind. Er is niet één boek over geschreven, er zijn er wel 10 over geschreven. En ik heb dus later in mijn carrière het geluk gehad om met hem, toen ik bij AZ nog speelde, naar Amerika te gaan. Want ik had al 1 jaar Amerika achter de rug, in 78. En toen heb ik met hem nog kunnen samenspelen bij de Chicago Sting in Chicago. En was hij ook mijn kamergenoot.
Je trekt in 75 naar Anderlecht. Dat was in die periode toch een stap vooruit dan, als ik het een beetje mag aanvoeren? Of?
Ja, we hadden met Feyenoord de Europa Cup, UEFA Cup gewonnen en waren kampioen van Nederland geweest. Dus Feyenoord is ook een grote ploeg. Maar ik kende natuurlijk van mijn tijd van Lierse Anderlecht. Dus ja, ik vond dat voor mezelf wel een stap vooruit. En ook omdat natuurlijk ook een paar Nederlandse spelers al bij de club speelden, zoals Jan Ruiter, Robbie Rensenbrink, Arie Haan, want die was al iets eerder naar Anderlecht gegaan. Ja, dat was voor mij wel het moment. Hoewel ik toen door de club Feyenoord al verkocht was aan Betis Sevilla.
Oh.
Het hele bestuur van Betis Sevilla zat al bij ons thuis in Rotterdam.
Ja.
Maar mijn vrouw en ik, wij besloten toen dat het beter voor onze dochter was om maar naar Brussel te gaan. Want we hadden in België al gewoond en in Brussel was een hele goede Nederlandse school. En de opleiding van onze dochter was belangrijker als in Spanje te gaan spelen.
Okay.
Waar ik het dubbele kon verdienen en na 3 jaar transfervrij was.
Ik weet dat Jan Mulder, iets voor jouw tijd toegegeven, naar Anderlecht kwam en zei, als ik teken wil ik ook een hele mooie wagen. Heb je ook iets soortgelijks?
Ja, dat begreep ik eigenlijk niet goed, want ik heb met Jan Mulder heb ik de Liga Cup gespeeld tegen Italië, met het Belgisch elftal. Maar toen was Jan nog helemaal niet op auto's, want ik reed in een Mercedes en dat vond hij allemaal maar vrij. Maar later heb ik hem wel eens ontmoet. Hij rijdt nu ook in een vrij dure auto. Dus
ja. Want het is niet zo dat jij bij het tekenen bij Anderlecht ook iets speciaals
gevraagd. Nee, ik heb niks over auto's gevraagd. Nee.
Okay.
En ik heb al mijn transfers in mijn hele voetbalcarrière zelf gedaan.
Heel opvallend trouwens, buiten die handvol Nederlanders die je al opzomde, was er nog één andere buitenlander, Andersen, een aanvaller. Voor de rest allemaal Belgen.
Torsten Andersen.
Ja.
Ja.
Ook in Nederland trouwens, hè, want het ploeg van Feyenoord, die de finale wint van de UEFA Cup. 10 spelers waren Nederlanders en ook 1 buitenlander, ik ben nu even kwijt wie.
Mladen Ramjak.
Dat is vandaag wel anders, laat ons zeggen.
Ja.
Die spelers kennen.
Ja, ze komen overal vandaan.
Want ik vind je opvallend bijvoorbeeld vandaag, Anderlecht presteert terug beter en het is een ploeg met quasi alleen maar Belgen en Denen. Dus misschien dat er iets is als je niet te veel nationaliteiten hebt, dat het ook wel iets vlotter loopt.
Ja, over die nationaliteiten kan ik niet meepraten natuurlijk, want wij hadden dus... Ja, bij Anderlecht was... we hebben natuurlijk bij Anderlecht wat speciale mensen gehad al in die jaren dat ik er gespeeld heb. Constant heeft maar één ding vergeten in onze tijd en dat was een goede spits.
Die was er niet?
Die was er niet, nee.
Had jij iemand meegebracht van bij Feyenoord of een club daarvoor naar Anderlecht als je kon kiezen?
Nou, voor de Europa Cup was dat niet zo'n groot probleem, want daar speelden we een systeem waar iedereen zich eigenlijk een beetje op verkeek. We speelden dus met een valse spits en dat was Ariaan. Maar voor in België, waar je dus altijd tegen een verdedigende ploeg speelde, we speelden eigenlijk altijd op de helft van de tegenstander, dan moet je iemand hebben die sterk in de lucht is, die goed koppen kan. Nou kan Robbie wel goed koppen, maar Robbie was ook meer, hij was wel een hele goede afmaker, maar geen middenvoor. Robbie moet de vrijheid hebben. Dus daar misten we dus een persoon. En dus hadden ze een jaar later bedacht, dan moet Duncan McKenzie maar komen. Want die springt over een mini en die kan goed hoog springen. Maar ja, dat was ook een misgedachte. Ik geloof dat hij maar 9 of 10 duels gespeeld heeft.
Wel, een tijdje terug zat Michel Wuits, sportjournalist, ik weet niet dat je hem kent, en ook zwaar Anderlecht supporter. Ja. Die heeft alle finales van die periode ook live in het stadion gezien en vertelde die hier heel trots. Die liet ons weten dat die McKenzie zeker en vast een goede speler was, maar dat hij door een aantal spelers, de Nederlanders, zachtjes naar de uitgang werd begeleid.
Helemaal mis.
Ja?
Ja.
Vertel.
Duncan McKenzie was gewoon... Een van onze vrienden was gewoon was een echte Engelsman. Was joviaal, vriendelijk, lachend. Wij gaan toch een speler die gehaald is om voor ons doelpunten te maken, niet naar een uitgang dirigeren. Dus hij heeft zichzelf naar de uitgang gedirigeerd omdat hij niet presteerde. En hij voelde zich niet thuis in Brussel. Hè? Dus, maar wij hebben hem, Nederlanders hebben hem sowieso niet naar de uitgang.
Okay. Dat zijn dan wel die verhalen die dan leven.
50 ja, jaar maar lang. Daar kan ik je dus wel maar klem zeggen dat dat niet zo was.
Oh, wel, kijk, er zaten heel veel leuke spelers in die kern in 75. Ik pik er een aantal uit. Ludo Koek, Frank Verkouteren, Renzen Brink, je noemde hem al. Swat van der Elst, Jacques Munaron, Hugo Broos. Allemaal spelers toch van de galerij van Anderlecht.
Vergeet je natuurlijk Jules van Binst.
Kijk, ik ging er straks nog over vragen, maar je begint er nu zelf over.
Ja, nou, dat zijn de, en Jean Thies zijn ook veel waarde voor de ploeg. Jean Doks. Ik bedoel, als je een goed elftal hebt, heb je op een gegeven moment een generatie van spelers die in elkaar past. Het hoeven niet allemaal sterren te zijn zoals Renzebrink, maar het elftal moet passen, moet klikken. En dat was het bij ons. In ieder geval in de Europa Cup. Als je 3 jaar achter elkaar de finale kunt spelen, ja, dan heb je op Europees vlak gewoon een hele goede ploeg. Alleen wat ik zeg... Als we dan de Belgische competitie, dan misten we dus iemand die dus dat je maar gewoon een bal voor het doel kunt geven en dat hij er is. Een Ruud Geels bijvoorbeeld.
Ja.
Zo'n persoon.
Ja, ja.
Die hadden wij dus op dat moment in ons elftal niet.
Ja, we hadden het met onder andere Michel Wuits onlangs nog over het feit dat het raar was dat een ploeg als Anderlecht die duidelijk Europees ook wel iets kon presteren, dan toch een hele periode lang geen titel in België gewonnen heeft. Maar jij raakt dan... Het pijnpunt aan vermoeden.
Ja, dat is sowieso het gewoon de reden. Ja, want kijk maar waar Anderlecht later in de jaren dat ik dan gewerkt heb bij Anderlecht kampioen mee werd. Dat was met Radzinski en Koller.
Ja.
Dus.
Ja, je zei bij de introvragen, en je hebt het ook al een beetje laten doorschemeren hier. Je kwam het beste overeen met Renzen Brink.
Ja, ik had wel een andere kamergenoot. Hè. Rob was niet mijn kamergenoot.
Oké. Okay.
En bij Anderlecht kamergenoot betekent dat het je tweede vrouw is.
En wie was die bij jou?
Dat was Ariaan.
Oh, ook een speciale, zeggen ze hier in België.
Ja, heel speciaal. Maar ik kon goed met hem opschieten. Dat was wel eens een keer een aanvaring met de Belgische spelers. Want ja, wij waren nogal ruiduchtig op de kamer. En als ze dan kwamen ze af en toe wel eens een beetje klagen dat we ons mond moesten houden. Maar wij waren nogal, ja, Nederlanders.
En wie lag er op de kamer met Renzen Brink?
Jean Doks.
Ah. Oké, 2 rustige mensen bij elkaar.
En ook 2 hele goede vrienden. Mooi. Dat was een tweeënheid, die twee.
Wat maakt Arie Haan zo... Ik zei het net zelf, dat is een speciale. Wat maakte die dan zo speciaal?
Hij komt uit Amsterdam. Hij heeft bij Ajax gespeeld. En als je bij Ajax gespeeld hebt, dat is toch iets anders dan dat je bij Feyenoord gespeeld hebt. En Feyenoord is, als je dat met België vergelijkt, dan is Feyenoord meer Brugge. En Ajax is meer Anderlecht. Mm-hmm. Maar bij Ajax, daar kwamen de spelers, als ze het veld op gingen, met de borst vooruit het geld op. En dan keken wij, als jonge kleine ploegjes, keken we naar links. En dan liepen die mannen met de borst vooruit. En daar stonden ze al met 1-0 voor.
Ja.
En er zat zoveel zelfvertrouwen in. Maar Arie Haan, ja. Was Arie Haan, je moest hem nemen zoals hij was. Mm.
Ja, won de beker. Je zei het net zelf, de beker van België en de Europa Beker 2. Dat is een geweldige binnenkomer voor jou. Vandaag moest dat mijn club overkomen. Ik zou een week van de wereld verdwijnen en gaan feesten. En ik weet niet wat ik zou doen. Hoe was dat in die periode?
Nou, dat kan ik ook. Dat was een beetje treurig.
Oh?
Ja, want mijn vrouw, die had toen de avond van de wedstrijd... Want die gaat alle wedstrijden ging ze natuurlijk naartoe... Die had die avond van de wedstrijd, of daarvoor al 2 dagen, een open wond op de been gekregen. Die kon dus niet mee.
Okay.
Dus we hebben die wedstrijd gewonnen. En toen viel er in Hoeilaart ook nog eens een keer de stroom uit. Kon ze nog niet eens televisie kijken. En toen ik dan uiteindelijk thuis kwam, s'nachts, om 4 uur, na het feesten. Maar toen dronk ik dus nog niks, dus ik kon ook makkelijk naar huis toe rijden. Okay. Toen ik had een kinderboerderij van mijn dochter daar in Hoeilaart. Ja, want we hadden hectare grond bij dat huis wat we daar gehuurd hadden. Toen liepen de geiten en allemaal op de straat mij tegemoet. Dus toen kon ik eerst nog eens een keer ook al die beesten gaan vangen en ze terug in het hok zetten. Nou, dat heeft wat tijd gekost voordat ik in bed lag.
Die man wint een Europese finale en mag er zijn koeien gaan lopen.
Ja, 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 dat was mijn finale. En het is natuurlijk jammer dat je vrouw er niet bij kan zijn.
Dat snap ik.
Ja.
Hoewel dat soms misschien ook zijn voordelen heeft.
Nou, die heb ik nog niet gevonden. Want ik heb denk ik een heel veel aan mijn vrouw te danken. Want mijn vrouw was de dochter van de voorzitter van mijn eerste amateurclub.
Okay.
Dus die is met voetbal groot geworden. En die heeft... Je hebt, als je iets wil maken, en dat heb ik vele jongen... Hè, want we hebben Mackie hebben over gesproken. En Mackie was ook zo'n... Hè, zo'n vogeltje, zo'n vier, zo'n dattelaatje. En dan kwam hij met de grootste schoonheid kwam die dan binnen. Die heeft hij ook meegenomen naar Amerika. En nu is hij eindelijk gezetteld bij een Belgische vrouw. En daar is hij tot rust gekomen. Hmm. Je hebt iets nodig dat je altijd weer opvangt en dat je altijd weer met beide benen op de grond zet en altijd weer het vertrouwen geeft.
Ja.
Want anders ga je er mentaal... Want dus, als je bij Anderlecht speelt, is er maar één ding belangrijk. Winnen. Hmm. Als wij gelijk speelden, dan had je geen stemming in de kleedkamer, hoor. Gelijk spel. Je moet winnen. Bij Feyenoord, je moet winnen. Mentaal moet je daarvoor gewapend zijn.
Je verwoordde het mooi, denk ik, dat mentaal rustpunt. Als je thuis bent, ontspanning.
Ja, en dan moet je met iemand erover kunnen praten. Hè, ja. Wat je meegemaakt hebt op de training bijvoorbeeld. En als je dat oor hebt, dat luisterende oor, en ook nog eens een keer iemand die er verstand van hebt. Ja. Ja, dat is heel belangrijk in een carrière.
Yes. Je zei, met Goedhals kon je ook nog wel lachen.
Nou, we hebben niks anders gedaan dan gelachen. Ik bedoel, dan moest ik bij hem komen in dat kamertje meteen bij de ingang. En dan moest hij even met mij de tactiek bespreken waar ik moest lopen. Maar dan maak ik niet 25 strepen. Ik zei, trainer, daar kan ik niet allemaal lopen, hoor. En dan begon hij weer te lachen met die sigaret zo in zijn hoek. En 3 of 4 keer per wedstrijd stond hij op in de dugout en stootte zijn hoofd.
Ja, een beetje een clown eigenlijk, als je het zo hoort.
De man had een enorm gevoel. Tactisch was hij zo sterk. Zo sterk.
Ja, heeft hij dan ook nog wel bewezen bij Marseille en bij Standaard enzovoort?
Ongelooflijk. Mm. Als mens was hij gewoon prima.
Ja.
Je kon altijd met hem lachen. Ik bedoel, dan komt hij 's morgens in de kleek. Ah, wat me vandaag weer gebeurd is. En dan is hij ergens in een flatgebouw waar hij woont. Is hij een verdieping hoger in de woonkamer gaan zitten. Die deur stond toevallig open. En er was 1 verdieping hoger als waar hij woonde. En toen kwam die mevrouw binnen. Ja, daar was het mis natuurlijk. Zo'n verstrooide man was dat.
En heb jij dan de indruk dat, dat een trainer als goed als jou beter heeft gemaakt als voetballer, als hij wel tacticus was?
Nee,
of,
nee.
Ook niet tactisch?
Nee. De trainer die mij beter gemaakt heeft is Curver.
Oké.
En Wiel Curver heeft een heel groot, moet maar eens opzoeken, moet zijn boeken maar eens opzoeken. Ik zou alle jonge spelers aanraden, zeker de boeken van Wiel Curver te kijken, Kappen en Draaien. Als je daaraan begint, als jonge speler, Kappen en Draaien, dan ga je beter worden.
Kijk, zijn wel die tips die je alleen krijgt bij Café Constant. Denk daar nog eens aan, jongens, als je gaat stemmen. Om die Belgian podcast te horen.
Ja, ik ga stemmen ervoor. Ah,
jij regelt wel even beter dan we dat moeten halen. Een vraag die ik moest stellen van Michel Wuyt. Hij gaat mij op mijn gezicht slagen als het niet zo is. Wie was na Renzenbrink de belangrijkste figuur in die kleedkamer? Want daar liepen toch nog wel wat persoonlijkheden rond.
Docs.
Ja?
Ja, niet, maar gewoon qua... ik bedoel, Gilles van Bien zorgde voor de grapjes. Je had altijd de mensen weer die gewoon even de ontspanning erin brachten als er weer wat moest gebeuren.
Een naam die Michel me meegaf als een van die potentiële belangrijke figuren. Hè. Haan en Koek was hier dan ook wel, maar hij sprak ook over Van den Dalen.
Erwin.
Ja.
Ja.
Beetje een onderbelichte speler, denk ik, voor de doorsnee.
Ja, maar Erwin was meer een filosoof. Meer een denker. Hele goede voetballer.
Beetje zoals die man hier achter mij.
Ja, maar die kon ook...
Die kon hard zijn ook, ja.
Die heeft één... Die man daarachter, dat is Vince Kompany, die heeft één groot nadeel gehad. En wat nu veel spelers ook hebben. Ze gaan veel te vaak naar de power room, naar de gewichten. Vince, toen hij 15, 16 was, dat was een slanke jongen die van techniek. Dat was een hinde over het veld. Maar als je hem in Engeland zag, bij Manchester City...
Een beest.
Dat was, god verdik hem, een kerel. Hè?
Ja, de zon. Philippe Joos had er ooit over. Als Kompany voor jou staat, verdwijnt de zon.
Ja. maar dat is allemaal gebeurd in...
In Engeland, ja.
In de fitnessroom.
Ja, dat toen hij in zijn eerste seizoen bij City 15 kilogram spieren of zo gewonnen. Want bij Hamburg was hij helemaal nog niet zo.
Toen was het nog... En bij Hamburg is het met Vince... misgegaan, niet doordat hij niet goed genoeg was of zo. Nee. Maar hij speelde toen met de Belgische onder 23 ploeg op de Olympische Spelen. En die plaatsten voor de halve finale. Ja. En die plaatsten zich dan niet voor de finale, want ze werden volgens mij derde.
Geloof ik.
Maar die derde en vierde plaats wilde hij ook spelen. Maar Hamburg had dus al met de bond afgesproken dat Vince naar huis moest voor die laatste wedstrijd. Wat natuurlijk dom was, hè? Want hoe kun je nou iemand die een halve finale en finale gaat spelen naar huis laten komen? En het is nog de beste speler van de onder 23 ook. Mm-hmm. Maar die voorzitter van Hamburg die had helemaal nergens geen verstand van. En die had zo'n afspraak gemaakt. Laat die jongen dan ook die twee wedstrijden daar nog. Mm. Daar is misgegaan.
Ja. We gaan het straks nog verder hebben over Kompany, want je hebt hem als technisch adviseur nog kansen gegeven, de eerste ploeg. Je hebt hem toen je bij Hamburg werkte nog naar Hamburg gehaald. Daar gaan we het straks allemaal nog over hebben. Wat ik nog wilde vragen over Constant van den Stok. Hoe dicht stond hij in der tijd bij die spelersgroep?
Meneer Constant, daar keek je tegenop als speler zijnde. Dat was een figuur. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij Roger gedaan hebben.
Want?
Constant was gewoon... Ja, dat was Anderlecht. Ja, dat was Anderlecht. En zelfs in mijn tijd dat ik technisch adviseur Hoofdschouting was, werd alles nog beslist in de directievergaderingen door meneer Constant.
Is niet meer van deze tijd, zoiets, maar in die periode, ja.
Ja, maar we praten dan over 2002-2004, hè. Dat gaf zijn stem toch meerdere malen de doorslag.
Heb je dan ook nog ergens wat truitjes liggen van die periode? Of werd het toen nog minder
gedaan? Moet ik jullie teleurstellen, want ik had er een heleboel.
Ach,
ja.
Mijn hart breekt.
Ik denk wel 50 van alle grote ploegen waar we tegen gespeeld hebben, Europees, met Feyenoord, met Anderlecht, PSV. Nou, toen is er een museum gekomen uit Madrid. Dat waren Spaanse jongens en die zochten dus... Die wilden een museum openen met bekendste shirts uit Europa. En die boden toch vrij behoorlijk veel geld daarvoor. En mijn kinderen, als wij er niet meer zijn, ja, die gaan met die shirts niks doen. Hè? Die gooien ze naar de stort. Maar in ieder geval, dus toen kon ik een heel groot bedrag nog krijgen voor die, al die shirts van het Nederlands elftal, van Anderlecht, van Feyenoord. Nou, en toen heb ik ze aan dat... Het is nu een heel groot museum in Madrid.
Wat toch leuk als je weet dat ze in een museum hangen, dat is toch wel...
Streeltje één.
Ja, maar de shirts niet van mij, hè. Het is allemaal van mijn tegenstanders.
Ja, maar toch dat je weet van het is jouw collectie, dan weet je ze eindigen niet ergens in een doos, in een kelder.
Nee, maar die waren sowieso dan opgeruimd geweest.
Ja, heb je geen enkel truitje van jouzelf bijgehouden?
Nee. Ja, eentje van het Nederlands elftal, die heb ik aan mijn kleinzoon gegeven.
Oh, zalig.
De eerste wedstrijd in het Nederlands elftal.
Mooi, ja, dat snap ik. Geen van Anderlecht.
Nee, Anderlecht heb ik niks. Geen trui.
Iets anders?
Ja, ik heb alle Europa-club-medailles en alle medailles van de stad Brussel. En alles wat we gekregen hebben toen met onze resultaten, die heb ik natuurlijk nog de beker van België, noem maar op.
Stik je ook ergens in een doos?
Nee. Ik heb van mijn schoonvader, dat was een heel goede wielrenner vroeger.
Okay.
Die heeft nog heel veel wedstrijden, nog verder weg als mijn tijd, gewonnen.
Ja.
En die had een hele grote bekerkast, houtglazen bekerkast, die heb ik geërfd.
Alles eruit gesmeten?
Nee, ik heb zijn bekers er ook in laten staan en ik heb die van mij erbij gezet, met mooi. De medailles.
Mooi.
Een hele grote bekerkast.
Als we bij jou zouden binnenstappen, is dat eerst wat we zien?
Nee. Nee, dat zit op mijn kantoor.
Oké.
Dat is een kleine ruimte, het kantoor. Er staat een bureau en met aan twee
een grote kanten. Kast, wel die trofeeën.
Een hele grote kast aan de muur.
Je zei daarnet bij de introvragen, ik kon niet op pensioen na mijn voetbalcarrière.
Nee, dat kon niet.
Nee.
Nee, op pensioen is dus een Boussoufa. Die kan op pensioen.
Ja.
Die heb ik dus ook miljonair gemaakt.
Jij hebt hem miljonair gemaakt?
Die transfer heb ik ook gedaan naar Anzi, ja.
Anzi Magalashaskala, als ik het juist uitspreek. Ja. Heel raar wel. Misschien moet je daar zelfs nog maar eens even op terugkomen, want inderdaad...
Nou, dat is ook heel raar gelopen en dat is voor mij ook heel raar geëindigd.
Oké. Okay. Wat begin er nu maar over.
Toen had ik eigenlijk het al moeten weten, want ik heb toen... Ik was niet meer bij Anderlecht, hè. Ik was weg bij Anderlecht. Dus ben ik maar een beetje... vriend geworden met Van Olsbeek.
Met tegenzin, merk ik.
Ja. In grote lijnen was het dus zo dat ik had dat contact in Rusland en die wilde Boussoufa. Dus toen ben ik naar Van Olsbeek gegaan. Ik heb gezegd, nou, ik heb een club in Rusland, ik wil Boussoufa. Nou, Anderlecht had er wel horen naar. Maar nu Boussoufa nog. Nou, daar heb ik me dus in de cultuur van Boussoufa gegooid. Ik ben met een paar dagen opgetrokken. Ik heb alles gedaan om te interesseren voor Rusland. Dat was heel moeilijk, want Mubarak wilde niet naar Rusland. En uiteindelijk heeft hij het wel gedaan. En dat was alleen maar voor het geld. Want ik denk niet dat een man met de kwaliteiten van Boussoufa naar een ploeg als Anzi in Dagestan was gegaan.
Ja, was toch met de tijd dat Roberto Carlos daar ook zat?
Ja. Heeft daar ook
ja, er waren wel wat grote spelers. En,
die club ondertussen failliet is ook al.
Ja.
Een derde klasse.
Ja, maar hij heeft in één keer was hij dus ja.
Multimiljardair.
Ja. Nee, miljardair, dat kan niet. Dat kan ook nu zelfs niet, maar dat kunnen er maar twee. En drie nu. Die ene speelt in Paris Saint-Germain. Maar en Ronaldo en Messi en hij. Maar de andere die... Maar hij was dus dubbelzijdig miljonair.
Ja, kan je ons misschien wat inzicht geven in zo'n club die uit het niks ineens heel veel geld heeft, zoals die Anzi? Is dat een witwasoperatie geweest? Was dat daar nu eigenlijk achter? Dat is toch heel raar?
Nou, dat geld hadden ze natuurlijk al. Want er waren contacten natuurlijk toen al met Moskou. Met Poetin en met wat dan ook. En die eigenaar die was ergens in de olie rijk geworden. Dan komt dat geld vanzelf. Maar hoe dat geld dan uiteindelijk bij Anderlecht is gekomen, nou, dat zou ik maar eens gaan uitzoeken.
Je wilt het ons niet vertellen, Peter.
Nee, want ik op een gegeven moment, ik had met de manager van Boussoufa de afspraak gemaakt om een bepaald bedrag te ontvangen voor de transfer. Bij lange na niet wat huidige Mella's. Managers alles ontvangen, hè? Dat was peanuts. Mm. En dat heb ik zelfs niet gekregen.
Mm. Dan zou ik het blijven plakken, als ik het goed begrijp.
Ja, nou, dat is heel raar geweest, want ik werd gebeld door zijn manager, die mij zei, Peter, ik betaal niks meer, want je hebt €600.000 op een rekening in Bahama's gekregen.
Oké.
Okay. Ik zei, wat? Kun je me wel even het nummer geven? Zo ging dat dus. Hè. Ik had $600.000 in de Bahama's gekregen voor die transfer. Nou, ik had nooit geen 600.000 afgesproken, dus hoe ik dan 600.000 voor die transfer kan krijgen, dat begrijp ik nu nog niet. Maar in ieder geval, ik direct eventjes uitzoeken wat er aan de hand was via mijn contactpersoon. En die man die deed al heel raar. He, want met hem had ik ook een afspraak als tussenpersoon om een bepaald bedrag te krijgen. Die man deed al heel raar, maar goed, uiteindelijk...
Die man had geen link met Anderlecht?
Nee, nog niet. Maar toen zegt hij tegen mij, ik zeg ja, maar ik heb geen rekening in... Maar later, dus vele jaren later, is met mij natuurlijk ook het kwartje gevallen... He, dus dat, en dat heb ik ook uitgezocht. Ik had, om naar Moskou te gaan, moet je je kopie van je paspoort inleveren in Rusland. He, om een
visum
te krijgen.
Ja.
Dus had ik dat gedaan. En op die kopie van die paspoort hebben ze natuurlijk een bepaald bedrag naar de Bahama's gestuurd. Maar op welke naam? Ja, op mijn naam, maar voor wie dat bedoeld was... Dat weet ik dus niet, want dat heb ik nooit kunnen uitvinden. Ja. Maar ik vind het wel heel erg raar dat ook sommige bedragen via de Bahama's gelopen zijn. Dus voor mij is het een duistere zaak.
Ja.
Ik heb het, kijk, ik vind een speler als Boussoufa, zo'n grote speler die zoveel geld verdiend heeft, die moet zijn manager niet mij... laten vals maken met een bedrag wat ik in mijn leven nooit ontvangen heb.
Mm. Neem je hem dat kwalijk, Boussoufa zelf?
Ja.
Oh?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, want hij besliste alles.
Oké.
Okay. En ik heb alles zwart op wit. Dus ik had ook het bedrag met hun zwart op wit afgesproken. En dat heeft mij heel veel pijn gedaan.
Het is niet dat je zoiets voor de rechtbank hebt proberen uitvechten.
Nee, dat... Ik vind de mensen moeten... Kijk, ik had het niet nodig, maar uiteindelijk heb je afspraken gemaakt.
Mm.
En ik ben altijd geweest, een afspraak is een afspraak. En ik zou nooit achter de rug van Boussoufa een bedrag van 600.000 op de Bahama's laten deponeren.
Ja, dat snap ik.
Is het iets waar je denkt dat regelmatig voorkomt in de voetballerij, dat er... Van bij dergelijke transfers, of het woord gebroken wordt.
Ja. Dat denk ik, ja.
Met geld gesluist wordt, daar kan Anderlecht wel
over. Nou, geld sluizen, daar wil ik niet over praten. Maar uiteindelijk, ze hebben een hele beerput opengemaakt nu.
Operatie propere handen. Ja,
en ze hebben een heleboel gevonden, maar een heleboel zullen ze nooit vinden natuurlijk.
Ja, en ook bij de overname van Anderlecht dat er ook heel veel zaken naar boven kwamen. Ja, clausules, premies.
Dat kan ik nu wel zeggen, dat is iets is wat normaal is. Dat ze zoveel zullen vinden.
Ah, niet specifiek normaal binnen de voetballerij, maar je bedoelt gezien de situatie bij Anderlecht.
Ik bedoel, hoe kun je nu een man aan het roer hebben... Die al deze dingen waar hij van beschuldigd wordt. Dat gaat toch niet? Ik weet nog goed dat ik moest weg bij Anderlecht toen ik... dat was 2004. En Colijn had nog een week van tevoren gezegd... jij blijft altijd bij ons. Maar goed, altijd bij ons was dus een week of twee weken. En het punt is gewoon... Ik moest één keer op een dag bij Van Olsbeek op kantoor komen... en hij zegt tegen mij, ik werk niet zoals Verschuren... Want ik had met Verschuren heel goed samengewerkt. Want daar kon je wel afspraken mee maken. Dus hij zegt, maar ik werk alleen. Ik werk niet met Verschuren en je kunt beter gaan. Want ik was natuurlijk een moeilijk persoon. Hè, want ik was recht door zee en ik wilde alles doen zoals het hoorde. En dat ging dus niet. Hmm. En ik weet ook nog dat toen ik eenmaal weg was, dat er bij Anderlecht... door de personen intensief gezocht is naar dingen om mij dus na die tijd nog te kunnen beschuldigen.
Van?
Ja, van iets ontvangen of wat dan ook. Maar ja, dat wist ik van tevoren, dat heb ik nooit gedaan. Had ik ook niet nodig.
Het was toen wel een beetje de modus operandi van Olsbeek en Colin ook. Van zodra ze zeiden van ja, jouw positie is veilig, dan meestal twee weken later was het een trainer of dergelijke die buiten lag. Dus,
Dat is ook wel technische staf, wil je zeggen.
Ja, wel qua technische staf. Maar vaak dat ze zeiden van ja, jij bent veilig. En dan
ja, dat werd mij gezegd en ik weet eigenlijk... nog goed waar. Dat was ook een wedstrijd in Bever. Hè. We waren daar voor een speler. En ik zeg ja, want ik heb hem ter verantwoording geroepen, maar... Dat was niet meer nodig. Maar ze hebben het wel allemaal met mij dus wel goed geregeld. Mm. Uiteindelijk. En ik hoef niet meer elke dag naar Brussel natuurlijk.
Ja, het heeft al ergens een voordeel gehad. Ja. Maar hoe kan zoiets?
Ja, nou, dat kan alleen maar. En dat heeft ze dan vele jaren later dus heeft zich dat uiteindelijk gerecht. Dus nu met die propere handenzaak. Mm. Dat kan niet blijven duren, hè? Maar het bestuur heeft er wel willens en wetens aan meegewerkt. Ze moeten het geweten hebben.
Wel, dat vragen veel supporters zich af. Dat wordt verder in de pers. Je bent een van de weinige mensen die ik nu ken hier, voor met een camera op zijn snoet, die hier effectief openhartig over aan het spreken is. De rest houdt sterk zijn mond. De supporter op straat en in het stadion, weten wij ook wel, vraagt zich wel af. Van, ja, was een Van den Stok, Roger dan in dit geval, was die onwetend? Was die bewust nalatend?
Ja, dat zullen we nooit weten. Ja. Het is niet aan mij. Ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen. En die is vrij droevig. Mm. Omdat ik was echt van plan om de club op het niveau te houden zoals het was met Verschuren. En met Verschuren was het goed werken. Verschuren was een brombie, hè, maar Verschuren was recht door zee. Daar kon je afspraken mee maken. Nee. En we hebben ook misafspraken gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld, Arie Haan wilde Taumente hebben. Ja, dat is een voorbeeld. En wij zijn dan naar Griekenland gegaan Lissabon gegaan om Taumente te contacteren.
Is wel één belangrijke goal gemaakt?
Ja, die heeft één belangrijke. Maar de Taumente was eigenlijk... Een beetje hetzelfde als wat ik toen had. Hij was uitgeblust toen hij bij ons kwam. Dat was einde. En die kon zich niet meer herpakken. Mm. En dat ging dus mis. En toen moest ik weer dus Taumente weer een zetje richting de uitgang geven. En toen heb ik met Cenk Gerards van Ovi Kreta de deal gemaakt om hem naar Ovi Kreta te brengen. Mm. Ik zeg, ga jij nou maar zo'n... halfjaartje of een jaartje op vakantie in Kreta. Ja.
Geniet maar van de Griekse zon. Na je actieve voetbalcarrière, je hebt gewerkt als onder andere technisch adviseur. Het ging er nu al een tijdje over. Ik vernam daarnet dat jij via het golfen Philippe Collet bent tegengekomen. Dat op die manier eigenlijk ontstaan
ja,
is.
Ja, daar kwam ik tegen en hij zegt, wat doe je? Ik zeg, nou, niks. En
golfen?
Toen, ja, golfen. En toen zegt hij, nou, kom maar een keer en dan praten we erover. En toen heb ik ook Paul Courant ontmoet. En Paul Courant was in eerste instantie de bedoeling dat hij de opvolger zou worden van Michel Verschuren. Wat ik een enorm capabele man vind, Paul Kahn.
Ja. Hoor ik uitsluitend positieve geluiden over, moet ik zeggen.
Dus je kunt er niks anders over horen.
Ja. Waarom is dat dan toch niet doorgegaan?
Ja, dat zijn de onvoorzienbare dingen in de voetbalsport. Ik weet het ook niet, want ik was dus verantwoordelijk voor Nederland als schout. Ik was gewoon schout, hè. En ik reisde heel Nederland door op alle wedstrijden en bracht één keer in de week een bezoek aan Paul om een rapport in te leveren en alles. Want we hadden toen nog geen opzet. Die heb ik pas erin gebracht toen ik technisch adviseur werd. Toen heb ik alle scoutingsapparaten bij elkaar gebracht. En Neerpeden en de eerste ploeg.
Oké. Okay.
En met Paul sprak ik die dan door. En zo kwamen we dus dan op de spelers die we zouden willen hebben. En Paul is ook plotseling, want die is er ook plotseling uitge...
En weet je dan hoe dat ze eigenlijk bij Van Holsbeek zijn uitgekomen?
Nou.
Op de golf misschien?
Nee. Ik, als ik naar Brussel ging, dan stopte ik wel eens in Lier.
Ja.
En dan ging ik wel eens praten met want dan was ik toch
oud. Is door jou eigenlijk, wil je zeggen?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, en dan werd er over Anderlecht gepraat enzovoort en alles. En daar heeft Herman goed gebruik van gemaakt. En dat kun je hem ook niet kwalijk nemen.
Zeker niet, nee. Waarom?
Ja, stond wel ook gekend als een leeppersoon. Dat is een gewiekste
onderhandelaar. Ja, zonder meer. Ja. Zonder meer.
Had hij die eigenschappen voor het betere gebruikt, dan was het misschien niet zo afgelopen.
Ze hebben de introvragen, ik heb daar geen contact meer mee nu. Met Van Holsbeek?
Nee.
Hoe zou het gaan met die man, vraag ik me af, want die heeft veel bagger over zich heen gekregen de voorbije jaren.
Ja, ik vind dat ook niet leuk, maar uiteindelijk is hij natuurlijk wel zelfschuldig aan.
Onder voorbehoud, moeten we erbij zeggen, maar we zullen zien.
Ja.
Ja, Roger van den Stok, idem dito, geen contact.
Nee.
Ook niet de beste relatie, als ik het zo wat aanvoel.
Nee, dat was. Het, eigenlijk is toen meneer Constant er niet meer was, is het. Maar ja, toen was ik al lang weg hoor, bij Anderlecht.
Heb je de indruk dat er toen. Want ja, er was op een bepaald moment was er dan duidelijk een clan van de Stokkolaan van Holsbeek. Had je dan de indruk dat er dan ook eigenlijk een andere groep gelijksgezinden waren? Die eigenlijk, ja, zoals je zelf zegt, die zagen van oké, sinds Verschuren gaat het hier wel serieus achteruit? Of zijn die mensen eigenlijk één voor één misschien vertrokken?
Ja, Verschuren was voor Anderlecht gewoon heel belangrijk. Dat was een heel ander figuur. Hij zal ook wel zijn smetjes gehad hebben. Die hebben we allemaal in de voetballerij gehad. Maar Verschuren was altijd... Ja, daar kon je dus een afspraak mee maken. En als je het niet goed vond, dan hoorde je dat. En er was niks, geen geheim of wat dan iets achter. En Verschuren en Constant waren dus twee eenheid. En dat heb ik later nooit gevoeld tussen zelfs niet tussen Van Holsbeek en de zoon.
De zoon, Roger van den Stok wil je zeggen, ja. Zo'n Verschuren, natuurlijk, dat is een andere tijd. Die man besliste alles, van de prijs van de tickets tot welke spelers ze gingen halen enzovoort. Eigenlijk is dat niet meer, ik zei het daar straks ook al eens, van deze tijd, dat één persoon basically een hele club kan meebesturen. Dat is ergens ook wel vreemd.
Ja, maar later was hij wel aan het delegeren. Hè? Dus dat deed hij wel.
Oké.
Okay. Want ik heb vaak genoeg met hem in hele belangrijke besprekingen gezeten. En ik heb vaak genoeg met mensen contracten onderhandeld. En ook andere dingen gedaan.
Hmm. Ik heb wel het gevoel dat er, ik weet wat een Wouter van den Houten en co. vandaag proberen te doen, namelijk herstructureren, meegaan met een tijd en een nieuw organigram installeren enzovoort. Is dat iets wat je hen, en dan heb ik het over Constant van den Stok en Verschuren senior, is dat iets wat je hen misschien kan aanwrijven dat ze daar te lang
blijven hangen? Het is te lang blijven hangen met Verschuren in de oude stramien.
Hmm.
Dat al veel. Maar daarom zeg ik, ik heb nooit begrepen waarom een capabele man als Paul Courant niet meer bij Anderlecht is.
Die had daarvoor kunnen zorgen,
bedoel je? Ja, die had die ideeën, die had alles. En dat was in mijn ogen een veel betere en was ook nog een clubman.
Hmm.
Maar ja, het lot heeft anders beslist.
Ja.
En soms heb je toch te maken met bepaalde invloeden.
Duistere krachten die meespelen.
Duistere krachten, ja.
Paul Courant, wat doet hij vandaag? Ik heb geen idee.
Ik ook niet. Ja, hij was wel... Ik dacht dat hij ook manager is geweest, spelersmakelaar. Hm. Maar ik heb ook met Paul geen contact meer.
Hm. Oké. Okay. Je sprak voor opname, begon heel warm over Jean Dox, Wijlen Jean Dox.
Ja.
Niet alleen omdat hij kamergenoot was, vermoed ik.
Nee, maar we zijn samen op vakantie geweest. En ook zijn we met Robbie en Corrie op vakantie geweest. Dus die Jean Dox was gewoon... En Constant, die had dat ook wel goed gezien. Hè? Die had hem ook een contract voor zijn leven gegeven. Mm-hmm. Hij mocht er alleen niet zo lang van gebruik maken.
Nee.
Ja, ik denk dat we de eerste persoon die iets slecht over Jean Dox zegt nog moeten tegenkomen.
Nee, maar dat kan niet. Dat kan niet. Die man was er voor Anderlecht. Jean Dox was Anderlecht.
Ja. Terwijl hier een licht uitvloept. Kijk naar technicus Steven. Technicus Steven steekt zijn duim omhoog, het is niet erg. Zo'n Jean Dox, ik weet dat hij eind jaren 90, 98, 99 in tandem met Verkouteren een paar matchen had overgenomen. Ik denk het seizoen van... Was dat Van der Rijken of Haan? Ik schiet me dood, ik weet niet meer. Was het Haan? En dat
ik kan het precies vertellen.
Oh, wat een mooie
voetbal. We stonden onderaan.
Ja,
we hadden... Het was dramatisch en Haan werd weggestuurd. En Jean Dox nam over... En met hetzelfde spelersmateriaal als Arie Haan haalde hij de tweede plaats.
Had de competitie een paar speeldagen langer geduurd? Was
misschien nog kampioen geworden.
Ja, geweldig voetbalspeler aan de licht toen.
Ja, maar elke trainer die neergezet was bij Anderlecht en Jean Dox was assistent. Jean Dox was de man van de spelers. Dat was hij bij ons al en dat was hij toen ook.
Mm. Wat ik wel raar vond, was dat een Verkouter, die daarna zijn kans ook echt gekregen heeft als hoofdtrainer, niet bepaald hetzelfde soort voetbal gebracht heeft als een paar jaar ervoor.
Frankie heeft andere mentaliteit. Het is niet de man Jean Dox. Hmm. Je moet als trainer, daarom ben ik ook nooit geen trainer geworden, je moet als trainer, moet je niet alleen trainer zijn, maar je moet ook manager zijn. Je moet mensen kunnen
motiveren
en samen kunnen brengen. Je moet ze de indruk geven van jij bent net zo belangrijk als hij. En dan maak je een elftal. 11 goede spelers maak je geen elftal.
Nou, was dat het enige verschil? Ik had de indruk dat Jean Dox misschien wel belangrijker was voor de tactiek eind jaren 90, waar we het juist over hadden, dan we misschien wel vermoeden. Want het verschil tussen Verkouteren toen met de tandem Jean Dox en een paar jaar daarna was wel heel groot qua voetbal. Ja, maar alleen aan mentaliteit en omgaan met spelers.
Ja. Ja, maar Jean Dox maakte toch van een elftal wat aan de grond zat. We stonden laatste. We verloren met 6-0 bij Westerlo. Ja, echt.
Ik weet het, ja.
Nou, hij neemt het over, dacht in december. En we staan aan het eind van dat jaar, van dat seizoen, staan we dus op de tweede plaats. Mm. Ja, hoe kan dat?
Een middenveld zonder echt verdediging in de middenvelder. Schifo, Zetterberg, Basseggio.
Hij maakte er een ploeg van. Mm. En we wonnen.
Ja.
En dat is Jean Dox.
Je hangt een truitje van Alin Stojka, die een paar maanden geleden bij ons zat. We spraken onder andere ook met Glenn de Boek, met Philippe de Wilde, die in die periode ook bij de club zaten. Die hadden allemaal beste periode bij Anderlecht. Niet normaal.
Philippe de Wilde is bij ons gekomen omdat Verschuren en ik in Lissabon waren. En toen zeg ik tegen hem, hoe zit het met Philippe de Wilde? We hebben toch een keeper nodig? Toen zegt hij, ja, die zit hier. Ik zei, heb je zijn nummer? Ja. We zaten op vliegveld. Ik zei, bel hem op, we hebben nog een uurtje of twee. Of die niet kunt komen. Toen is hij gekomen. Ja, vraag hem maar. En toen is hij gekomen en toen is hij naar Anderlecht gekomen. Een van de beste aankopen die er was. Dus we hadden een flop. En we hadden een top.
Hmm.
De Wilde was top. En Tament was flop.
Was iets minder, ja. Eén belangrijke goal, laatste minuut tegen Beveren.
Ja, dat maakt niet uit, want toen speelde... Want Schuur was altijd van de staartjes. Ja, we hebben elk jaar nog Europees gespeeld, hè. Tot nu toe, zoveel jaar. Dat was zijn stokpaardje.
Ja.
En toen, door die ene goal, speelden we weer Europees. Ja,
samen met Barcelona. En uiteindelijk denk ik als enige overgebleven club met Benfica, nog de langste Europese streak, tot niet zo heel lang geleden.
Maar ik denk dat voor Philip, hij was zelf ook blij dat hij terug kon naar Anderlecht. Mm. En hij heeft natuurlijk fantastische jaren gehad.
Zeker. Je hebt grote spelers ook naar de eerste ploeg van Anderlecht gehaald, die uit de jeugd kwamen. De naam viel daar straks van de man hier achter mij van Company.
Ja, ja, voor Vince heb ik enorm veel respect. Dat was een geweldige speler. Mm. Toen al.
Als 15,
in de jeugd al.
Als 15, 16-jarige ook al brani en karakter te over, vermoed ik.
Nou, hij had minder als Van den Bor. Dat was meer de brani-schopper. Vince wat was rustiger.
Van den Born is denk ik meer een soort vlegel.
Ja, ongelet.
Ja, ja, dat is ook voor mij is dat ja. Maar die heeft natuurlijk veel te weinig gemaakt, want het had ook geweldig veel. Och. Maar dan kom je weer bij ik heb in al die jaren dat ik voor Anderlecht gewerkt heb, die 7 jaar, heb ik zoveel goede jonge spelers gezien. En die door alleen mentaliteit gewoon het niet halen, hè. Als je ziet, en dan kom ik 1 speler tegen. Een klein kereltje, zo groot. Hè? En die haalt de top van Europa. En die heb ik naar AGOVV gehaald. En van daaruit is hij naar Utrecht gegaan. En van daaruit naar PSV. En van daaruit naar Napel.
En ken je hem van bij Anderlecht? Of,
Fischer Bertens. Ja.
Nee, nee. Ik had hem gezien bij...
Aalst.
Bij... hoe heet het? In Gent. Gent. En ik kon goed met de voorzitter van Gent. Dus toen hebben we een deal gemaakt bij mij thuis in Neerpelt. Hij kwam met ook Sven Kums. Dus ja. Z'n tweeën, want ik had ze allebei uitgenodigd.
En Chadli was ook dezelfde periode, nee? Nasser Chadli?
Ja, maar die zat ook bij AGOVV. Ja. Maar goed, die was toen niet door ons. Ja, okay. Deze twee had ik gevraagd om eens bij ons te komen praten met hun vader. En die zijn gekomen. En Dries is er volop ingestapt. Op wat wij hem voorstelden met de directeur van AGOVV. En die is naar AGOVV gegaan. En Sven heeft niet gedaan.
Maar zijn vader was ook trein, of is nog altijd trein?
Die zat bij Anderlecht. Ja. Dus maar die heeft het niet gedaan. Ja. Dan moet je niet kwalijk nemen. Heeft een ander besluit genomen. Hmm. Maar Dries had zoveel karakter. Zoveel kwaliteit. Bij AGOVV zag je al gelijk, ja, die jongen gaat zijn weg maken.
Doorzettingsvermogen? Heeft dat verschil gemaakt?
Ja, alles. Ja, alles. Mm. En ik ben blij dat we hem toen, want hij was bij ons thuis, en dat we toen met de kans hebben kunnen geven.
Je hebt wel wat spelers zien passeren voor jouw neus.
Oh, maar dan heb je de helft nog niet gehoord.
Ja, wel, wie was misschien wel de grootste... Als het even kan, Anderlecht, talent dat door jouw vingers geglipt is.
Lukaku.
Oké.
Ik ben met Lukaku en zijn vader bij Hamburg geweest.
Toen je bij Hamburg werkte?
Ja.
Zijn we niet ontsnapt?
En hij had nog geen contract bij Anderlecht. We zijn in het stadion geweest, in Hamburg stadion en alles doorgesproken. De bedragen ook allemaal doorgesproken en alles was als de directeur toen Didi Beiersdorf een vriend van mij was en als die toen ja gezegd had, dan had hij niet bij Anderlecht gespeeld.
Och, mijn hart.
Ja,
weten wat we nu weten, zou dat heel pijnlijk geweest
zijn. Ja, dat was ook pijnlijk geworden, ja.
Ja.
Dan had hij bij Hamburg gespeeld en weet je voor wat voor bedrag het ging? Hamburg moest 230.000 euro betalen aan opleidingsvergoeding.
Zo zijn we Vadis ook kwijtgeraakt. Hè? Die is ook,
ja, die heb ik ook gedaan. Ja.
Ik vermoedde het al. Eigenlijk heb je allemaal echt veel kloten afgetrokken, Peter. Als ik het zo...
Nee.
Van Holsbeek. Hè?
Nee, nee. Van Holsbeek wilde hem kwijt. Hè? Ja, Company precies hetzelfde. Hè? Dat was allemaal Van Holsbeek. Hè?
Dat hij moest vertrekken, wil je zeggen, bij
anderen? Nee, maar als je een sterke manager bent, dan... maar goed...
Dan? Nee, maar
Vince die kon natuurlijk in 1 keer een kapitaal en salaris gaan verdienen.
Mm.
Dat kan Anderlecht hem niet betalen.
Ik vond Hamburg wel een rare keuze. Ik weet dat Lyon in die tijd
Ik heb toen onze grote vriend Rafa van der Vaart ook naar Hamburg gebracht.
Ja, Van Nistelrooy in die toestanden liep daar in die periode, ik weet niet dat hetzelfde jaar was, liep daar ook wel rond. Jaromlek?
Jaromlin.
Caroline. Leuke spelers. In Hamburg een heel grote ploeg, in Duitsland vaak kampioen geworden. Europese finales gespeeld en gewonnen, leerden we daar straks ook weer. Maar...
En elke week 60.000 in het nieuwe stadion. Hè?
Compagnie speelde met het nummer 10. Ja. Ook heel raar voor een centrale verdediger.
Maar... Hij heeft wel door Hamburg zijn stap gemaakt, hè? Naar Manchester City. Mm. En daar is hij nog groter geworden.
Dat kon niet rechtstreeks van Anderlecht? Dat kon niet rechtstreeks van Anderlecht, denk ik?
Nee, ik had geen contacten met Manchester City. Mm. Ik had alleen maar contacten met Anderlecht natuurlijk.
Ja.
Nee, kijk, ik heb het toen gedaan omdat ik was van Compagnie overtuigd. En zijn manager, Zak Lichtenstein, ook. Anderlecht had hem niet hoeven te laten gaan natuurlijk. Hè. Ze hadden een hoop geld dan niet meer gekregen. Hè.
Ja, maar het was ook wel de periode dat Van Olsbeek regelmatig transfers erdoor voerde om zijn budget in evenwicht te krijgen. Dus,
Er werd dan wel eens gezegd, Soufa moest toen gekocht worden, ze hadden geld nodig, dus hebben ze de Compagnie verkocht. Ja. Ik blijf dat 8 à 9 miljoen, ben niet 100%. Ik dacht 8, maar je zei daar straks 9. Voor Compagnie is het niet weinig, maar in die periode was het ook niet absurd.
Dat
was
wel veel hoor.
Ja.
Dat is wel veel geld.
Ik had het gevoel dat dat bedrag nog iets hoger moet.
Ik denk vooral bij de supporters.
Maar Boussoufa, nog een ander verhaal nu.
Ja.
Boussoufa heb ik dus weer geprobeerd terug te krijgen bij Anderlecht. Heb je dat gevolgd?
Dan is hij uiteindelijk een half jaar bij Gent geweest, weet ik.
Nee. Hij was in
Angie?
Angie. En toen is hij naar Moskou gegaan. Hè? En daar. En alles was rond. Met de club. Alles was in orde. Maar... Dus ook met Anderlecht.
Ja.
Alles was getekend, 's avonds. Getekend nog niet, mondeling, akkoord, alles. En de volgende morgen krijg ik een telefoontje van Olsbeek. We gaan het niet doen. Alles was handgegeven, alles was akkoord. Hij zou terugkomen bij Anderlecht.
Amai. En heb je ooit een reden ervoor gekregen? Of,
Nee. Maar je kunt je afspraak toch niet zo... En Boussoufa is daar woest over geweest.
Hij heeft wel meer geld verdiend in Moskou dan in Brussel, vermoed ik.
Natuurlijk.
Ja, maar ik denk dat hij waarschijnlijk zelf graag had willen terugkeren. Dus,
maar ik heb die contracten nog.
Oh. Ja. Maar
die cijfers wil je niet weten.
Oh.
Amai.
Hier in Brussel.
Eerste keer dat ik hoor dat Boussoufa wilde terugkeren, ik wist dat niet.
Nee.
Ja, we hebben lang vergaderd, lang gedaan. En...
Heb je zo nog gehypjes voor ons, Peter? Ik ben benieuwd.
Oh, een heleboel.
Ik vermoed het al, ja. Maar je gaat ze niet allemaal aan mijn neus hangen, vermoed ik.
Nee, maar Van Boussoufa is leuk. Ja. Omdat uiteindelijk is Mubarak zo kwaad geworden dat het woord van Olsbeek niet gehouden werd. Ja, toen...
Deuren dicht.
Ja.
Ja.
Toen heb ik nog geprobeerd alles te leiden. Want hij was op dat moment nodig, hè, voor Anderlecht. Toen. Ik kan wel even precies op de... papieren kijken welke data's dat zijn. Maar
ik weet het seizoen dat hij vertrekt tijdens de winterperiode overigens.
Ja, maar dit is veel later. Hè?
Ja, ja. Ik weet dat seizoen, basically werd... Jacobs was toen trainer en er werd toen gekozen voor het seizoen erna, dat ze geld hadden voor het seizoen daarna spelers te kunnen kopen. Anderlecht eindigt dat seizoen derde. Het seizoen daarna ontglipt me even hoe het in elkaar zat. Enfin, we dwalen misschien een beetje af.
We hebben ook nog een hele goede speler gemist bij Anderlecht ook nog, hè? Peter Odenbingi.
Oh.
Die was ook al bij Anderlecht, hè? Die had ik ook op proeftraining.
La Louvière?
Ja.
Nee, hij was nog niet bij La Louvière, hè? Hij moest $50.000 kosten. Ja, stel je dat nou eens voor.
Schud je zo uit je zak?
Ja, nee, dat weet ik zeker, want die papieren heb ik ook nog. Maar ja. In grote lijnen was hij op proeftraining en speelde met de tweede ploeg zijn laatste wedstrijd in de week. En maakte 4 doelpunten. Zijn jullie er? Dus alle Schouts, lyrisch van Peter, want ik had alle Schouts naartoe gestuurd, kijken en dan moet ik mijn verslag aan de directie indienen. Lyrisch over Peter Odenbingi. Die moeten we halen, dat is onze speler. Brozen en verkouteren. En de bestuur ging mee met Brozen en verkouteren. $50.000. Hij is voor $10 miljoen verkocht.
En hadden ze dan iemand anders in gedachten? Of wouden ze hem er gewoon niet extra bij?
Nee, ik denk dat ze een beetje kwaad om mij waren. Want er was toch altijd nog wel een klein beetje rancune van de Nederlanders met hun grote mond.
Dat kan toch niet de enige reden? Je gaat toch geen kwaliteitsvolle, kapitaalvolle
speler laten? Ik kan me niet anders voorstellen. Ik bedoel, een speler als Peter Odemwingi, die bij ons op stage is, voor $50,000 afgekocht kan worden en een contract krijgt, gaat dan later bij La Louvière spelen en wordt gekocht door Lille en doorverkocht naar Moskou. En ik heb hem dan later weer naar West Bromwich Albion gebracht.
Bizar.
Die laat je toch niet liggen?
Schijnbaar dus wel.
Als trainer.
Waar zat hij trouwens? Want 50k, dan speel je ergens bij een klein clubje, vermoed ik.
Nee, maar dat is de transferbedrag, hè, wat hij toen als afkoop...
Waar zat hij toen, weet je
dat? Ik dacht dat hij uit... hij is van oorsprong, is die ergens in Afrika, toch? Heeft hij niet voor Cameroen gespeeld?
Ik durf het uit mijn hoofd zo niet zeggen. Straks eens opzoeken.
Ja, dat kan ik ook wel opzoeken.
Ja.
Hebben jullie niks aan.
Wat een apart verhaal.
Ja, dat zijn kansen die je dus krijgt. En die je dan daarnaast heb je natuurlijk, hebben we het over de flops gehad. Anderlecht heeft ook veel flops gehad. Maar mijn eerste grote transfer toen ik als Schout voor Nederland was, naar Anderlecht toe, was Patrick van Diemen. Kostte niks, was transfervrij. Heel eenvoudige voetballer. Een loper op het middenveld. Mm. Heeft 3 jaar bij Anderlecht gespeeld. Ik dacht dat hij ook alle 3 jaren kampioen geweest is. Dat weet ik nog niet. Twee jaar in ieder geval. Maar was gewoon waardevol.
Speelde vaak om te compenseren dat die rakker daar, Stojka, niet te veel verdedigend werk deed, weet ik.
Maar dat was, en toen hebben we hem toch nog met winst kunnen verkopen terug naar de RKC.
Terug naar Nederland, ja.
En nu is hij bij de VVCS, dacht ik.
Net even opgezocht, Owens. Odemwingi was een Nigeriaan.
Nigeriaan? Nee, yes. Voor Nigeria ook. Yes. Wat is al 60, 70 wedstrijden gespeeld.
Kan ik terug moeten opzoeken of een Amerikaan?
Wat heeft hij 60, 70 wedstrijden voor Nigeria gespeeld?
Ja, allemaal goede spelers, yes. Zeker en vast. Je vertelde voor de uitzending nog iets merkwaardigs, ook weer Broos en Verkouteren, die niet zo moeten springen om die jonge compagnie bij de kern te halen, in der tijd.
Nee, dat was want nu zegt hij, ja,
ik heb hem zijn kans gegeven.
Ik van Hugo gehoord heb dat hij zei van, ja, ik heb hem bij de eerste ploeg gehaald. Ja, dat heeft hij gedaan, hij heeft hem dan uiteindelijk opgesteld. Maar ik heb dus in eerste instantie als technisch adviseur hoofdscouting gevraagd om 1 keer in de week te laten, toen hij nog jong was, 1 keer in de week met Van den Borre mee te laten trainen met de eerste ploeg. Ik heb alle directievergaderingen verslagen heb ik nog. Hoor.
Ik geloof jou.
Die ik opgesteld heb. Hmm. Dus dat weet ik zonder meer.
Was dat toen geen jeugdbeleid of zo? Of waarom zou je zo'n groeibriljante niet de kans willen geven? Trainers zijn er.
Nou, de kans geven was het nog niet eens. Hè? Het was gewoon maar om mee te proeven, mee te trainen.
Hmm.
Want we hebben Mackie gehad, hè? Want die vertelde dat verhaal dat hij te laat kwam voor de wedstrijd tegen Bayern München. Kunnen we dat herinneren?
Ja, zeker.
Maar dat verhaal moet je goed vertellen, hè? Want dat weet Mackie ook niet, maar ik weet het.
Vertel.
McDonald werd door zowel Hugo als Verkouter afgestempeld als mijn zoon. Was hij dat ook wel een beetje, maar omdat ik zorgde voor hem enzovoorts. Maar uiteindelijk... Vroeger was het zo dat de reserves trainden altijd die kleden altijd in de tweede kleedkamer om. Dat is links. De eerste ploeg had hun kleedkamer rechts. Ja, dus, en dan ging je naar het veld toe en dan liep je voor het veld langs en daar stonden de auto's. Ja, waar de spelers... Dus na de training, dus hij zat bij de selectie voor de wedstrijd tegen Bayern München. Dus na de training... gaan ze de kleedkamer in en plotseling wordt het de training een uurtje vervroegd. En het wordt op bord gezet, want iedere speler ziet dat, ja, bord, ja, het is een uur eerder.
Mm.
Maar die jonge spelers aan de andere kant, die komen niet meer in, nadat ze getraind hebben, komen niet meer in de eerste kleedkamer van de eerste ploeg. Dus die gaan door de gang naar buiten toe. Want in de kleedkamer van de eerste ploeg, heb Mackie ook wel vaak genoeg met jullie besproken, was het toch altijd zo. Ze mochten niks, mochten niet op de bank, ze mochten helemaal niks. Ze moesten altijd, en blijven jullie maar daar.
Ik heb niet plaatsbaar, jongen.
Ja. Dus die liepen gewoon zo naar buiten toe. En dan naar de auto en weg. En de volgende dag was hij op tijd, maar een uur te laat.
Oh. Het klinkt bijna als pesterij, als ik het zo hoor.
Dat is het juiste verhaal.
Hmm.
Ja, ik bedoel, Mackie vertelt dat wel. Hij weet het ook niet goed en konden ze waarschijnlijk ook niet meer goed herinneren. Maar dat heb ik altijd onthouden.
Ja.
Want ik kan me niet voorstellen, want hij heeft nog bij jullie hier verteld dat hij bijna niet geslapen heeft. En zelfs 3 wekkers naast zijn dinges. Nou, dan kom je niet te laat, hoor. Hmm. Dan ben je op tijd voor de training. Maar als die een uurtje vervroegd wordt, en hij werd een uurtje vervroegd. Ik heb die rapport ook gemaakt.
Hmm.
Ja, dan
krijg je zo'n toestanden.
Ja.
Heb jij tegen die mensen hun auto gereden op de parking of zo? Waarom was de afkeer met Peter?
Nou nee, ik heb gevoeld dat er afkeer, zal ik niet zeggen. Ik bedoel, nu, als er nu een reunie is, spreken we ook gewoon met elkaar. Dat moet je ook kunnen vergeven en vergeten. Maar ik bedoel, ik heb toch wat tegenwerking gehad toen.
Hmm.
En dat vond ik niet leuk.
Heb je ooit gevraagd waarom?
Nee, dat lag niet aan het van het beestje. Ik denk dat op de een of andere manier toch iets van heel vroeger van ons is blijven hangen. Dat wij zo autoritair waren als Nederlanders. En dat was ook wel zo.
Als speler bedoel je?
Ja. Nee, we hadden altijd wel een grote mond. En ja, dat moet je nog hebben. En de Belgische, daarom woon ik zo graag hier. Die zijn gewoon, ja, die hebben een andere mentaliteit.
Mm.
Die van ons is ook niet slecht. Hè, maar we uiten ons soms, wat ik nu al de hele tijd bij jullie hier doe, en soms een beetje
rode communicatie noemen ze dat vandaag de dag.
Ja?
Recht door zee.
Ja.
Nogal
direct.
Ja. Ja.
En als het niet zo is, dan heb ik het fout, maar ik heb het zo gevoeld.
Ja. Ja. Heb jij nog contact eigenlijk met McDonald vandaag?
Ja, ik heb hem al een paar keer. Hij is nog bij me thuis geweest laatst. Dus,
oké. Okay.
Maar Mac die vindt zijn weg wel. Die doet nu een beetje wat met spelers, met een vriend van hem.
Ja, ja, die amuseert zich wel, heb ik het idee.
Maar we hebben er wel wat mee meegemaakt, hoor. Dat wil je niet weten. Mijn vrouw die heeft soms wel eens de hele boekhouding van boven naar beneden thuis gaat. Nou, dan hebben we moeten saneren van hier tot Tokio en terug.
Wat deed hij zoal? Heb je een voorbeeldje?
Dan reed hij weer een auto in elkaar en dan was het dit weer. Hij zat bij Hamburg, ik had hem naar Hamburg gebracht. Want ik denk, ja, dan moet hij de Duitse discipline maar leren. Hè? Want dat is het, hè? Duitse discipline. En dan kreeg ik een telefoontje. Ja, je moet komen, want er staan, de hele balkon staat vol met vuilniszakken bij Mackie. Nou, het gewoon niks opgeruimd. Ja, het is een mannetje. En je kunt er niet kwaad op worden.
Ja.
En kijk, McDonald's. Hij zat hier ook. Die heeft ook ernstige dingen meegemaakt in zijn leven. Dus het punt is gewoon, mijn vrouw is astmatisch. Ja, van jongs af aan. Mac heeft dat ook. Mac is astmatisch. En bij Mackie kun je precies zien of hij goed gaat spelen of slecht. Dat heeft te maken met, ja, met zijn longen, met zijn en dat heeft hem zijn hele carrière een beetje tegengehouden.
Hmm.
Jammer genoeg, want die man had zo ongelooflijk veel talent.
Ja, leuke speler.
Oh.
En een leuke jongen.
En enorm snel.
Hmm.
En ook nog kunnen techniek en alles erbij.
Hmm.
Ja, het enige wat hij genoot van het leven.
Ja.
Ja.
Ja, ja, dat bleek ook wel toen hij hier zat.
Je kunt hem dat toch niet kwalijk nemen?
Nee, wij doen dat ook wel, Elisabeth. We gaan daar niet over leren.
En hij heeft een begin van zijn want ik heb hem weggehaald naar Anderlecht toe bij Ajax. Toen hij, wat was hij? 16. Want ik heb hem toen in het elftal zien spelen met Snijder. Met
Van der Waart?
Van der Vaart. En die van Groningen, hoe heet die? Robben. Die speelde in 1 11e onder 17 en daar heb ik hem zien spelen. En samen met nog een Nederlander die ik hier naartoe haalde.
Ah. Ja, iemand die nooit echt gespeeld heeft bij Anderlecht, wil ik zeggen.
Ah, ja, Helling, Sergio.
Ook een geweldig goede speler. En die, toen hadden ze één manager samen. Hmm. Nou, die heeft hem helemaal uitgekleed.
Hmm.
Want hij had echt een goed contract bij Anderlecht.
Ja, dat zei hij ook toen hij hier zat. Over het Anderlecht van vandaag toch nog kort even over hebben. Je volgt het nog wel?
Nou, het Anderlecht van vandaag kan me eigenlijk nog niet zo boeien.
Voor het eerst in 7 jaar misschien kampioen? Doet jou dat toch iets? Niet echt?
Nee.
Wauw, oké.
Nee, nou, ik heb met het Anderlecht van heden geen binding. Met het Anderlecht van zelfs van een van Olsbeek had ik binding. En van de Stok en Coulin en Verschuren en zo. Daar had ik nog wel binding mee. Maar het huidige Anderlecht, ik vind het fijn dat het zo goed gaat, hoor.
Mm.
Want ik vind een club als Anderlecht, daar moet goed mee gaan. Maar met bijvoorbeeld Koeken heb ik ook nooit contact gehad.
Oké. Vind je dat jammer?
Zou voor hem wel eens verstandig zijn met mij te praten.
Daar is die grote Nederlandse mond waar je het al juist over had.
Ja, dat denk je niet?
Ja, nou.
Ja, of met Van den Houten bij je volgende ontmoeting met Van den Houten. Even een introductie doen.
Ik zal je kaartje doorgeven, ja, is goed. Misschien toch nog kort even aanraken, Ben, onze technieker Steven hier. Wilde toch heel graag dat ik bij jou in spoelste naar jouw mening over de uitspraak in de rechtszaak tussen de club Anderlecht, Wouter van den Houten eigenlijk, en dan Humo en de Humo-journalist Jan Houspie. Die laatste werd vrijgesproken door de rechter, hè, we vernamen het deze week. Ik deel onder andere een zin mee uit die uitspraak. De rechter deelde mee dat het zich niet van de indruk kan ontdoen dat de procedure minstens deels werd ingesteld met de bedoeling te intimideren.
Goh, ja. Ik denk dat het uitspraak is nooit helemaal wit en zwart. Ik denk dat er wel in het artikel wel bepaalde termen stonden die niemand zou appreciëren, moesten die over jou geschreven worden. Denk vooral aan Verbeke dan. Langs de andere kant, ja, als club een journalist voor de rechter gaan dagen voor een artikel wat in zeer weinig impact had en waar ook niet echt veel...
Rumoer?
Ja, was wel wat rumoer over, maar op zich het was ook niet zo, zo schandalig, vond ik. Ja, ik denk dat als supporter hadden we de indruk dat er wel veel al van geweten was. Dus vind ik het eigenlijk redelijk klein om als club om dan te zeggen van kijk, we gaan echt die journalist in persoon daarvoor gaan aanvallen. Moet je kunnen bovenstaan, denk ik.
Ja, past ook niet bij de club Anderlecht, toch? Beter.
Nee,
voilà.
Ik denk dat je betere manieren hebt om erover te communiceren. Je hebt genoeg kanalen om jouw waarheid naar buiten te brengen.
Het is misschien ook groter gemaakt, dat artikel, door heel deze hetze dan anders het laten passeren.
Inderdaad, ik denk dat iedereen het artikel al vergeten was. Moest er nu, nu komt het terug allemaal naar boven door die rechtszaak. Maar zoals je ziet, Verbeke zit al terug op de club. Blijkbaar gaat het toch redelijk goed. Dus dan denk ik, ja, misschien waren bepaalde dingen in het artikel over hem dan vooral ook wel misschien lichtelijk overdreven.
Ik denk dat de huidige club Anderlecht gewoon ver weg moet blijven bij zulke dingen. Ja. Ze moeten zich gewoon van ze zijn helemaal van nieuw af aan begonnen. Mm. En ze hebben nu gekuist en dan moeten ze moeten gewoon de hele nieuwe Anderlecht 2.2 in
Ja, en ik denk dat we nog gezien hebben deze week bij een andere Belgische club, dat ik denk dat als voorzitter, als CEO blijf je best, denk ik, of als eigenaar blijf je eigenlijk best zoveel mogelijk uit de pers weg. Ja. En vooral met grote uitspraken. Dat was misschien vroeger, in de tijd van Verschuren, Constant van de Stok, was dat misschien iets meer courant, maar in de dag van vandaag dat je heel snel op een paar slechte woorden betrapt wordt.
Komt Constant vaak in de media?
Nee. Ja.
Ik heb niet het gevoel dat
is soms in slechte dingen, net zoals met Nottingham en zo.
Ja, oké.
En dan halen ze er ook altijd weer alles bij, want zelfs in de finale dat onze vriend Lampard die bal verkeerd teruggeeft, zou dan zogenaamd omgekocht zijn. Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat de speler denkt, nu moet ik even snel een verkeerde bal teruggeven, hè, want dan krijg ik kassa.
Ja, ja.
Dus dat denk ik niet.
Nee, de club liet nog weten via woordvoerder Matthias dat ze het vonnis verder gingen bestuderen, want, quote, het ging de club nooit om de schadevergoeding. Oké.
Ja, waar gaat het dan wel over? Over
statement, I guess. Naar de media toe. Al sinds laten we ons dat misschien allemaal snel vergeten.
Ja, misschien nog één ding daarover, dat het, zoals al gesuggereerd, dat het op intimidatie lijkt in feite. Hè, want je wilt eigenlijk hoogstwaarschijnlijk voorkomen dat iemand anders hetzelfde nog eens gaat proberen met een ander artikel in de toekomst. Maar kan je er maar beter voor zorgen dat je huis op orde is en dat je vermijdt dat er dergelijke onfaire praktijken naar buiten kunnen komen.
Ja, ja. Voilà. En voor de rest, snel vergeten heel die handel. Ik vond het een hele leuke babbel, Peter.
Ja.
Hoe heb jij dit ervaren? Nog eens praten over de Anderlecht.
Ja, nou ja, Anderlecht blijft toch wel in mijn hart. Ik heb er vreselijk goede en vreselijk nare dingen meegemaakt. Hè, want ik vond het ook niet leuk om weggestuurd te worden. Toen. Uiteindelijk kon ik ook, dat ik dus afscheid heb moeten nemen, kon ik ook die afstanden niet blijven doen. Hè, want als je elke dag van Neerpelt naar... dus eigenlijk was het ook nog wel iets goeds. Je moet altijd proberen van de slecht iets goeds te maken.
Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ik heb alleen maar goede herinneringen aan Anderlecht. Zelfs een Van Holsbeek kan ik uiteindelijk niet kwaad op zijn. Om een dood eenvoudige reden. Na die tijd heb ik nog een paar hele goede zaken met hem kunnen doen. En die zaken zijn allemaal buiten dus dat het woord niet gehouden werd, wel goed verlopen.
Ja. Ik vond het toch wel mooi om eens in de inkijk te krijgen in dat verleden van weleer. Dat mooie verleden.
Ja, heel interessant. Ook een heel interessant parcours.
Ja.
Het is een beetje atypisch misschien. In zekere zin.
Ja.
Ja, ik heb niet alleen in de voetballerij gezeten natuurlijk. Hè.
Ja, ja, ja.
Ik heb toen ik in 1981 gestopt ben met voetballen, zijn we dus... Ik had nog een jaar contract in Chicago, maar ik ben gestopt omdat in AZ waren een zekere heer Klaas en Kees Molenaar van Wastora, een heel groot elektronisch bedrijf, en een bedrijf in Zwitserland, die boden mij een baan aan in Duitsland. En omdat ik vloeiend Duits spreek en schrijf, kon ik daar dus een zaak gaan opbouwen. En dat heb ik dus gedaan. Later werd dat Joco. We hebben dus onder andere de grote wielerploeg Joco Super Convex gehad. Ik weet niet of je ze herinnert. Jan
Super Raas, Convex, ja.
Joop Zoetemelk. Hè? Alle grotere. En toen werd nog wereldkampioen. En dat bedrijf hebben we dus, mevrouw en ik, want die was de financiële directeur, hebben we dan in 89 kunnen verkopen. En toen was ik wel financieel onafhankelijk.
In tegenstelling tot na de voetbal?
Na de voetbal had ik een huisje overgehouden wat ik mijn bedoeling was.
Ja, ja, ja.
En was het een bewuste keuze om eigenlijk, toen je gestopt bent als speler, om uit de voetbal weg te gaan? Of was het een opportunity?
Ja, ik wilde dus... En het zakenleven heeft... Wij importeerden elektronica uit China, Korea, Taiwan. Dus dat was onze hoofdtaak. En dat was dus heel wat anders natuurlijk. Hè? En ik werkte dan ook nog, we hadden een kantoor net over de grens in Duitsland. Dus ik werkte ook nog in Duitsland. En toen ik dus dan eenmaal uitgegolfd was, ben ik er toch weer ingerold.
Ik heb nog één vraag.
Ja,
ik vraag me al de hele tijd af. Is toen je eigenlijk in de, van Anderlecht naar Californië vertrok, of Florida, vroeg me eigenlijk af, vandaag de dag heb je vertaalapplicaties, er is heel veel Engels op de tv, spelers krijgen taalkursussen. Hoe verliep dat toen eigenlijk? Want ik neem aan, je hebt in Nederland, in België gevoetbald. Ik weet niet of je toen al Engels sprak.
Ik sprak vloeiend Engels toen in Amerika.
Ja. Oké. Okay. Voordat je naar daar ging ook al?
Ja.
Ah, okay.
Maar ik spreek Engels, Duits, Nederlands en 70% Frans.
Okay, want
60-70%. Omdat die vergaderingen bij Anderlecht waren altijd...
Of Frans, hè?
Frans.
Okay, want
dat heb ik ook niet zo goed. Want, maar goed, ja, ik antwoordde altijd in het Nederlands.
Ja, ja, ja. Ja.
Je hebt nu van,
zo eigenwijs was ik.
Ja, 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 dat had ik al begrepen ondertussen. Ja,
ja, maar ja, vandaag heb je dat spelers als die Goto, als Angulo, die komen uit Azië, uit Latijns-Amerika en ze spreken geen woord Engels of geen woord.
Dat is een heel groot nadeel.
Ja.
Dus,
we hebben een speler gehad bij Anderlecht, Dennis Kalinkov.
Ja.
Die had ik gezien in een Europees toernooi onder 17.
Leuke speler.
Dat was verdikke met een goede speler. Dat was Messi. En ook weer... fout gemaakt dat we namen zijn vader mee. En een vader bij een jonge speler. Vergeet het.
Hmm.
Dat brengt altijd moeilijkheden met zich mee. Die jonge speler moet zelf zijn eigen identiteit opbouwen. Hij moet zelfstandig zijn enzovoorts. Maar niet elke dag moet zijn vader hem zeggen wat hij moet doen. En hij moet doen.
Nu we het daar toch over hebben, als ik de naam Galinkov hoor, moet ik ook altijd denken aan Anatoly Gerk.
Ja, hetzelfde. Heb ik ook. Die was de speler van Jean. Jean Dors.
De speler van Jean.
Ja, Jean die had hem gezien in Tilburg met dat ploeg uit Rusland. En ja, die was helemaal... En dat was zo'n goede speler. Maar die mentaliteit, hè. Galinkov was Moldavië. En Gerk was Rus. Dat liep niet. Wat ik ook geprobeerd heb in mijn tijd als schout en technisch adviseur is om Maarten Martens naar de eerste ploeg. Want dat was een Anderlecht-speler.
Geweldige speler. Hè?
Ook weer grote problemen. Was de beste man bij de tweede ploeg elke week.
Qua gedrag grote problemen?
Nee. Om hem bij de eerste ploeg. In de ploeg te krijgen. Dat de trainers zagen dat niet in Maarten. Nou, toen heb ik hem naar de RKC gebracht op huur. Ja, en je kent zijn story, ga maar na.
Ja. Was dat toen toch ook echt... We gaan totaal weer off topic, want het maakt niet uit. zat er toen niet echt de cultuur binnen...
Je pakt gewoon
het
beste eruit en de stomme gooi weg.
Ja, vandaag is jeugdwerking en neerpeden een hoeksteen van Anderlecht. Ik had Radig Anderlecht.
Ja, maar toen ik bij de verantwoordelijk was, en ben ik eerst eens begonnen met alles te centraliseren. Dus zowel de schouting van Neerpeden, want daar hadden ze hun eigen schouting. Samen met Werner Draaf hebben we dat gedaan en Anton Germijs. En hebben het allemaal gecentraliseerd naar ons toe. En werden ze dus wekelijks, werden alle schouts weggestuurd en kwamen de berichten binnen. Computersysteem aangepast, hè. We hebben een computersysteem gekregen. En daar kwamen de spelers dan in. En wat ik dus ingevoerd heb is, nou luister, elke week gaat er één of twee jeugdschouts blijven in Neerpeden. Die gaan alle wedstrijden in Neerpeden volgen om te zien wat hebben we zelf en wat brengt de tegenstander mee. Want dan hoeven we niet op verplaatsing. Ja toch?
Ja.
Nou, de volgende was gericht indelen. En als we een speler op het oog had, nou, dat we dus in de vergaderingen besproken hadden, dan gingen we zelfs schouts naar de trainingen van de club sturen, Standaar. En zo is Jonathan Lejar bij ons gekomen. Want dat was ook nog een hele zware bevalling, want Jonathan Lejar wilde dus absoluut niet tekenen bij Standaar. Zijn moeder kwam huilend bij ons en zei, nee, ik wil dat hij bij jullie speelt. Maar de voorzitter van Standaar en onze
Van de Stok.
Van de Stok. Ja, die werd kwaad, de voorzitter van Standaar. En die zegt, nee, je niet aan onze spelers komen.
Hmm.
Maar ja, ik had al een contract getekend met Verschuren, met Lejar. En die lag in mijn la.
die laden zich nog vol met
contracten. Je had echt overal vrienden gemaakt, ja. Je had echt op allemaal onmogelijke manieren vrienden
maar
gemaakt.
Het was zo erg dat we met ons tweede elftal op Standaar op daarboven speelden. Op dat trainingscentrum van hun, tegen tweede van Standaar, dat... Preudon bij me begon me uit te schelden op de training. Als jij onze spelers hier weghaalt. Ik zeg, ja maar Michel, je mag bij ons ook komen kijken. Maar er is geen speler van Anderlecht die ooit naar Standaar gaat.
Wat je wijf het wel gedaan, denk ik.
Ja. Nou ja, dat mag wel. Maar ja, goed, in ieder geval is er dan eentje wel.
Oh.
Maar en uiteindelijk heb ik hem... Een paar maanden in de la laten liggen. En toen eenmaal nodig was, toen heb ik hem eruit gehaald. En was er geen probleem meer natuurlijk. Maar toen is Lejar naar ons toegekomen.
Ja.
Dat was de transfer van Jonathan.
Ja. Je bent zo'n man naar wie ik uren kan blijven luisteren, Peter. Wil jij nog wat anekdotes vertellen? Of had ik 2 uur is misschien wel voldoende geweest.
Ja, een andere speler die...
Okay.
die
nog eentje.
Een andere speler die ik gehaald heb is Anastasio.
Oh. Onderschat een mooie speler.
Janis.
Ook bij Ajax
Spits.
Ja.
Die hadden wij wel kunnen gebruiken in onze tijd, hè? Zoals hij speelde. Met Robbie en...
Niet de snelste.
Nee, maar altijd op de juiste plek.
Heel goede functionele techniek.
Ja, en Verschuren en ik dus naar Griekenland. Om af te, met hem, om te kopen van Ofi. En toen kwam die dus. En toen hadden we ook Koller en het volgende anekdote die ik jullie kan van vertellen. We moesten dus een spits hebben dat jaar erop, want Anastasio is dan naar
Ajax? Nee, Roda.
Nee, naar Roda gegaan. Ja. Eerst en daarna naar Ajax. Toen dat jaar erop moesten we dus weer een spits hebben. En toen hadden we een lijstje van 7 spitsen. Op nummer 1 stond Van Nistelrooy. Ja. Ja, daar zijn we ver mee geweest, hoor.
Jammer. De overlevering heeft mij verteld, maar corrigeer mij zo meteen gerust. Anderlecht dacht, zoveel geld betalen voor een speler van maar zo'n matige club in Nederland kunnen we niet. Een tweede klasse toen zelfs, denk ik.
Nee, nee.
Kunnen we toch niet maken als het grote Anderlecht zijn. Dat zou de reden geweest zijn.
Ja, nou, in ieder geval, we zijn daar met... De hele bestuur is naar mijn huis gekomen, naar Neerpelt. Met Van der Stok, Colin en Verschuren. En we zijn doorgereden naar Heerenveen voor de wedstrijd Heerenveen tegen FC Utrecht. Beker. Om Van Nistelrooy te zien. En ik heb één vriend in Nederland, is nog steeds mijn vriend. Dat is Riemen van der Velde, voorzitter toen van Heerenveen. En ik heb tegen hem gezegd, Riemen, wij gaan die speler kopen. Hè? Er komt niemand aan, hè? Zeg ik tegen hem. Ja, zegt hij, is goed, kom maar. Dus wij er naartoe en na die tijd dan in gesprek met Heerenveen. En ja, zegt Schuren, we bieden 5 miljoen. Begon ik iemand van te velden te lachen. Hij zei, nou meneer Verschuren, kunt beter weer naar huis rijden. Maar 5 miljoen gaat deze speler niet weg. En toen zei hij zijn prijs, 15 miljoen. Dat was de prijs, zegt hij. Nou ja, toen wist ik al dat het natuurlijk niet niks zou worden. Dus toen... gooide Verschuren ineens 10 miljoen uit. Was een plotselinge reactie. Poep. Ik denk, nou, dat kan misschien kans hebben om te slagen. Was onwrikbaar. 15 bleef het en voor 15 is hij naar PSV gegaan.
Jammer.
Toen kregen we hem niet. Maar we hadden een lijstje gemaakt. Daar kom ik even op terug. Hè.
Ja.
Van Nistelrooy.
Weet je er nog staat?
Die in Spanje speelde, die spits. Hoe heet die Nederlander? Mekai.
Roy Mekai, ja.
Nikolidis.
Oh.
Ah, ja, van
Nikolidis. En daaronder nog één of twee. En het laatste stond Radzinski. Ja, zegt Verschuren. Ik maak een weddenschap met u, zegt hij. Dat wordt hem. Zij Verschuren, hè? Ik zeg, ja, maar als we die bovenste toch kunnen hebben, gaan we toch niet Radzinski pakken? Ga maar kijken. Hè. Dus ik naar Griekenland weer. Naar de manager van Nikolaidis. Een goede speler hoor, Dennis Nikolaidis.
Waar heeft hij uiteindelijk nog gevoetbald, Nikolaidis?
Bij AEK. Hè. En dan later is hij naar Spanje gegaan.
Hmm.
Nou, in ieder geval kwamen we dus met de trainer, met de speler en de club nog niet. Want Michel en ik moesten dus naar Athene om Nikolaidis dus met de club in orde te maken, met AEK. Maar met de speler waren we akkoord. Daar was nog even een probleem, maar dat heeft Van der Stok opgelost. Mm. En toen komen wij in Athene aan, Michel en ik, met vliegtuig Athene. Boemvol supporters van AEK. En we werden uit het vliegtuig gehaald door de politie. Ja, jullie kunnen niet naar dat hotel, want dan worden jullie... Want dat was de sterspeler van AEK. Dus wij naar een ander hotel. En daar kwam het bestuur van AEK dan. En onderhandelen. En dat lukte maar niet, En we 2 dagen daar zitten en nog niks. En uiteindelijk zeiden ze, maar het is beter voor uw veiligheid dat u weer teruggaat naar België. Dus we gingen terug zonder Nikolaidis.
Hoe gaat dat eigenlijk, om er even op in te pikken zo? Want onderhandelen, jij komt af met een prijs in jouw hoofd en zij hebben een prijs in hun hoofd.
Ja.
Hoeveel onderhandelingstijd heb je nodig om met elkaar te doen?
Het is gewoon een kwestie van hoe graag je een speler wilt en of je het kunt verantwoorden. Hmm. Voor Nikolaidis hadden we het kunnen doen, want ik denk niet dat we... Het probleem is niet geweest het transferbedrag. Het probleem waren de supporters. Hmm. En het probleem... Alle bestuursleden van AEK werden gedreigd met de dood. Als ze Nikolaidis zouden verkopen. Ja. Echt gebeurd, hè?
Het is ook gewoon gek dat die supporters op de hoogte zijn.
Je kunt ergens
zoeken,
maar ergens op. Nou, er zijn al wel berichten van die tijd.
Ja.
Dat wij op het vliegveld vastgehouden werden. Dat supporters niet wilden dat Nikolaïdis... Maar Nikolaïdis was met ons al akkoord gekomen. Alles was in orde. Dus die zou de spits van Anderlecht worden. Uiteindelijk is het Raczynski geworden. Die natuurlijk een fenomenale goede job gedaan heeft. En Michel Verschuren heeft zijn gelijk gekregen.
Bij Germinal Ekeren destijds nog.
Ja, maar dat was... Dat was gewoon naast Kolle de oplossing voor Anderlecht. Dat was een fenomenale spits toen, in die tijd.
Had je nog iets te maken met Clayton Zijn?
Ja, heb ik ook gehaald.
Zogezegd opvolger van Kolle die anderhalve match of zo gespeeld heeft op 3-4 jaar. Altijd geblesseerd.
Ja. Echt goede speler. Die heb ik in La Manga gezien met zijn ploeg. En dan ben ik ook weer met Michel naar Noorwegen geweest om het in orde te maken. En die mensen wilden dan, die wilden een transferbedrag. En dan wilden ze elk jaar nog een keer 500.000 als wij de Champions League zouden spelen. Ik zei tegen Michel, dat kun je makkelijk doen, want zo vaak speel je de Champions League niet.
Oeps.
Ja, oeps. Dus Clayton werd van Anderlecht. Keuring, alles gedaan. En Boef ging het mis. En wat blijkt nou het geval bij Clayton Zijn? Die keuring is niet goed gebeurd. Die had een heel groot gat in zijn kraakbeen.
Wauw.
Ik denk dat Anderlecht de helft nog teruggekregen heeft van de verzekering. Maar Clayton Zijn, qua aanleg, was gewoon een vreselijk... En als Australië ook nog een fantastische jongen. Hmm. Maar...
Dat onderzoek in
we zaten
het geld
eraan vast.
Ja, ja, ja.
We hadden hem gekocht. En nou komt het. We hadden hem voor 1,5 miljoen gekocht. Er kwam nog 1,5 miljoen bovenop. Want we speelden 3 jaar achter elkaar de Champions League.
Ja, ja, ja. Pijnlijk.
Ja, dat, en ook als je maar de helft van het verzekerde bedrag terugkrijgt natuurlijk. Maar dat zijn de risico's van een voetbalclub.
Eigenlijk wel gek, Clayton Zijn. Iedereen kent hem nog van naam, maar niemand heeft hem zien spelen.
Dat was
een match op standaard waar die scoorde, denk ik. Vaag staat op mijn netvlies.
We hebben nog een Griek gehad. Hoe heet die nou toch?
Karagiannis.
Nummer 10.
Karagiannis?
Hm?
Nee. Je zei Karagiannis?
Nee. Dat was een jonge speler.
En ik ben aan Marius Mieten, want ik...
Nee, Nikos... Nikos... Fantastische nummer 10. Echt een goede nummer 10.
Zal voor eeuwig onbekend blijven.
Ook geblesseerd, want hij heeft ook niks gespeeld. Kostis.
Ah,
Kostis.
Ja. Dat is ook zo'n naam die mensen kennen, maar niemand Kostis kan er een woord over zeggen. Buiten
ja. Ja, Kostis. Die hebben we ook gehad. Koulinakis.
Koulinakis. Onze techniekers.
Was ook geblesseerd. De Grieken zijn allemaal geblesseerd.
Hier komen namen naar boven.
Ja, ja. De oude bom was hier in de zetel. Beginnen te mijmeren. 28, 30 jaar geleden.
Koulinakis. Ja, 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 ja.
Heel mooi.
Was ook een mooie speler.
Ja. Ik wil eigenlijk blijven doorvragen, maar ik vermoed
dat
dit...
Je kunt hem al uitzetten.
Ik vermoed dat dit gigant uit de hand aan het lopen is, Steven. Ik ga proberen nog eens een poging doen om af te ronden. Dus ik kan onder ons gerust nog even verder babbelen. Ik zeg dankjewel aan Ben. Ik zeg dankjewel tegen de mensen die zeker op ons gaan stemmen voor die Belgian Podcast Awards. Het is belangrijk, jongens. Doe het voor ons. Peter, dikke merci. Hoe aangenaam was dit voor jou?
Ik vond het prettig, ja. Okay. Eventjes weer oude koeien uit de sloot
halen. Ja, toch? Daar doen we het voor. En goed, dikke merci.
Ja.
Ik ga jouw kaartje eens doorgeven aan het bestuur van Anderlecht van vandaag. Ja. We gaan proberen.
Ja.
Mensen, tot binnenkort. Bye, bye.
Nee.